Welkom bij Bandpraat. Iedere maandag spreek ik, Timo Epping, weer een nieuwe band. We gaan beginnen.
Ja, Jesper, Sepp, ja, jullie zitten in Zwolle en we spreken elkaar dus nu op een iets andere manier online. Maar te gek dat we elkaar kunnen spreken in Bandpraat. Paceshifters. Ja, allereerst laten we eens kijken. We naderen het einde van het jaar 2023. Maar wat een jaar is dit voor jullie. Met allerlei, vooral ups. Het gaat alle kanten op. Maar hoe gaat het met jullie?
Goed.
Ja, goed.
Dus inderdaad. Best wel een soort van vreemd jaar. Ja, als je zo terugkijkt. Met niet alleen op bandgebied, maar ook persoonlijk. Sepp is net vader geworden. Dat is natuurlijk iets supermoois.
Zeker.
En daarnaast hebben wij inderdaad met Wolfmother getoerd. De Australische Wolfmother.
Ja.
Dus het was inderdaad wel een apart jaar.
Ja.
Die hadden we nog niet zo bedacht eigenlijk.
Nee, precies.
Nou ja, reden genoeg om daar dan eens over bij te gaan praten, over dat jaar. Jesper, wij spraken elkaar 2 jaar geleden in Bandpraat. En dat die aflevering is natuurlijk uitgebreid. Jullie geschiedenis is nog terug te luisteren, ook voor de luisteraar. Maar dit jaar, ja, reden genoeg om daar eens goed op in te zoomen. Recent ook daarmee. En dat is misschien dan een opstapje naar het volgende hoofdstuk in Paceshifters geschiedenis. Runaway Child uitgekomen, een nieuwe single. En er belooft heel veel moois aan te komen. Maar is die single echt voor jullie, eventjes om nu in het heden te zijn, een stap naar wat er gaat volgen? Of is dit meer een soort tussengerecht?
Het is eigenlijk wel een tussengerecht, inderdaad. Omdat het een soort van het is gewoon een tussendoor release, een EP. Eigenlijk wilden we dit jaar gewoon sowieso iets uitbrengen. Omdat we bestaan dit jaar 15 jaar. En dat was een beetje wel de reden voor deze EP. Maar ik denk wel dat als je dit luistert, dat je wel bent voorbereid op het nieuwe album, laat maar zeggen. Het is wel een beetje de richting waar we naartoe werken eigenlijk. Ja.
Mm-hmm. Ja, tof. Ja, veel mooie dingen dus ook om naar uit te kijken. Met in ieder geval was die te gekke single op zak. Album gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want ja, laten we dit afgelopen jaar, of ruime jaar, even in 3 stukken opknippen voor wat we nu gaan bespreken. Jesper, 2 jaar geleden hadden we het over shows in de Ziggo Dome, support Kensington. Toen was nog heel erg de vraag in allerlei corona-perikelen en lockdowns, mm-hmm, of dat ooit nog wel ervan zou gaan komen. En het kwam ervan. En dan gaan we naar september 2022. Laten we daar dan vertrekken in dit geval. Ja, jullie stonden daar dan uiteindelijk in die grote, diepe bak in Amsterdam. Ja. Ziggo Dome, support Kensington, 3 avonden. Ja, Jesper, neem ons eens mee in dat avontuur. Het kwam er dus toch van.
Ja, inderdaad. Ja, het was inderdaad, ik weet niet meer precies qua data en hoe lang daartussen zat en zo. Maar we waren daarvoor gevraagd om dat te doen. En toen is dat gecanceld inderdaad vanwege corona, toch?
Ja.
En dan baal je natuurlijk wel. Maar we wisten ook wel van zo'n Kensington gaat niet hun afscheidsshows. Of waren dat toen al afscheidsshows?
Ja, volgens mij wel. Dat was ook een beetje het zure of zo voor hun, denk ik ook. Want dan stop je als band ermee en dan moet je nog een jaar wachten.
Oh ja, precies.
Dat was het een beetje, klopt.
Maar we wisten dus wel zo van, die gaan die shows niet cancelen, zeg maar. Dus dat zeiden ze toen volgens mij ook al wel. Mm-hmm. En toen was het, geen idee hoe lang daartussen zat. Maar toen was het inderdaad september 2022. En toen speelden wij 3 keer in de Ziggo Dome inderdaad. Best wel bizar, want dat is echt gewoon echt heel groot. Ja. Als je daar staat, als je daar binnenkomt, dan denk je, wow, what the fuck is dit?
Ja,
ja, echt, echt heel groot. En dan 3 keer. Dat is, hoeveel mensen passen daarin?
Ja, 17.000 mensen.
Ja, dus dan speel je gewoon voor, reken maar uit. Ja.
Dat ongeveer, ja.
Heel veel mensen.
Voor heel veel mensen, drie avonden. Dus dan denk je wel van, dat is wel. Ja, je bereikt gewoon heel veel mensen in zo'n week. Dus dat is wel meer dan dat je misschien in je hele, carrière van de band hebt, ooit hebt bereikt, zeg maar. Qua publiek. Yes, doe je dan in één week, zeg maar.
Ja, te gek. Ja. Ja, is dat dan ook iets, hè? Even kijkend naar hoe bereid je dan die shows voor? Ja, weet je, je kan er heel ontspannen in gaan. Ik weet niet of dat lukt, maar je gaat er in ieder geval, denk ik wel, even met het vergrootglas op om te kijken, wat gaan we daar doen? Wat gaan we daar neerzetten in die minuten die je hebt? Seb, hoe zijn jullie dat destijds, ja, die grote shows, die drie shows voor gaan bereiden? Was er gewoon één vaste set waarmee jullie gingen werken? Of hebben jullie echt drie specifieke sets voorbereid? Hoe zijn jullie eraan gaan vliegen?
Ja, het was inderdaad, onze insteek was om drie verschillende sets toen helemaal op begin. En toen op een gegeven moment hadden wij allemaal wel zoiets van, ja, we kunnen ook gewoon nu even één setlist maken en die gewoon elke avond doen. En dat voelde toch net iets zever. Terwijl we normaal best wel vaak de setlist helemaal omgooien. En we dachten, ja, misschien gaan dezelfde mensen wel vaker naar al die drie shows bijvoorbeeld. En dan zien ze wel drie keer een verschillende show. Maar ja, kijk, bijvoorbeeld Kensington, die heeft ook gewoon drie dezelfde shows. En ja, je hebt maar een half uur, weet je wel. Dus het is echt, Het vliegt zo voorbij.
Ja.
Dus toen, ja, we hebben wel besloten om gewoon dezelfde set te spelen. En we doen eigenlijk niet vaak echt veel gekkigheid of zo. Het is gewoon, we proberen zoveel mogelijk te spelen in dat half uur. En ja, natuurlijk wil je wel een soort van, wij zijn, de geschiedenis met ons en Kensington gaat best wel, ja, was iets van inmiddels 2014 of zo.
Ja, dat we hem leren kennen, denk ik.
Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een leuk iets om te vertellen aan al hun fans. Zo van, hoe zijn wij, hoe hebben wij elkaar leren kennen, weet je. Hoe, dus dat vertel je dan even. Mm-hmm. En dat was het, denk ik. En voor de rest gewoon zoveel mogelijk nummers gespeeld.
Onze show gedaan. Ja, ja. Je denkt wel een beetje na zo van, oh ja, dit nummer werkt misschien wat minder goed in zo'n grote hal of zo. Ja. Daar hebben we toen wel.
Klopt. Ja.
Zo van, ja, niet alles werkt even goed natuurlijk.
Nee. En ik denk ook wel dat een soort van voordeel is aan, wij hebben al best wel wat platen gemaakt, maar ook best wel wat verschillende platen. Dus qua dynamiek zit het gewoon best wel ver uit elkaar. Waardoor we wij kunnen in een kleine kroeg een keiharde, meer wat rock, harde, bijna punkrock shows hebben we wel neer kunnen zetten. Maar we kunnen ook best wel in een grote zaal met goed geluid. We hebben altijd onze eigen geluidsman mee. En best wel wat effecten wat hij dan met zich, wat hij dan gebruikt ook. En dan kunnen we best wel groots klinken. En daar hebben we inderdaad wel naar gekeken. Ja.
En welke dynamiek kies je dan in die set die je drie avonden gespeeld hebt? Is dat echt inderdaad een dynamiek van een half uur vol gas knallen? Of zoeken jullie wel echt naar pieken en dalen?
Het staat meer in de mid-tempo rock, denk ik.
Ja, precies. Toch? Ja.
Dus dat het wat, ja, die hal, ja, het klonk ook heel, heel dik, zei onze geluidsman. Want dat is natuurlijk voor hem ook wel even wat andere koek ineens.
Ja.
Maar hij was zelf heel tevreden. En op het moment dat hij tevreden is, zijn wij vaak ook wel tevreden. Want dan weet je wel of het goed zit. Ja.
Ja, super. Ja, Seb, wat ik me ook afvraag, want je staat daar dan, ja, eigenlijk als frontman, jullie staan altijd mooi in een soort driehoek opgesteld, natuurlijk ook met Paul erbij. Mm-hmm. Maar ja, op dat moment, jij front de band toch min of meer voor zo'n grote zaal. Heb je daar nog op een bepaalde manier in voorbereid van, ga ik nu dingen anders doen? Ik weet niet, ja, gaat dat toch in je hoofd werken misschien? Van, goh, moet ik nu voor zo'n grote zaal andere dingen gaan doen? Of bespeel je zo'n grote massa anders?
Nou, ik denk dat wij live hebben wij niet echt, ik voel me niet echt een frontman, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we vooral echt met z'n drieën vaak heel erg, we spelen gewoon echt alsof we, ja, hoe zeg je dat, aan het repeteren zijn. Maar het is wel gewoon, ik zal nooit een microfoon pakken en helemaal naar voren gaan rennen. Dus ik weet niet, dat zit niet echt in mij, denk ik. Dus ik denk dat ik juist meer had dat ik het wel dacht van, ja, kut, misschien moet ik even dat verhaal goed gaan vertellen. Mm-hmm. Weet je, hoe ga ik dat goed doen? Ja, klinkt misschien een beetje knullig, maar ik voel me niet echt per se een frontman of zo bij ons. Nee.
Maar je hebt dan ook niet in het idee van dat jullie die avonden per se iets anders dan anders moesten doen misschien?
Nee, klopt. Nee. Nee, het was die avond gewoon vooral heel erg... Je speelt echt met z'n drieën. Maar ik had wel heel vaak een moment dat ik tussendoor even zo keek naar achter. Zo van, holy fuck, weet je. Hoe ver je wel niet kan kijken. En je ziet alleen maar mensen. Dat je, ik had wel heel vaak zo'n besefmomentje van, ja, what the fuck. Dit is wel echt... Ja, we moeten wel even goed spelen nu, laten we zeggen. Want ja. Wel veel mensen krijgen nu te zien, ja.
Ja, dat is wel spannend natuurlijk. Ja, ja. Je wil toch... Ja, omdat het dan zo toch best wel heel spannend is tijdens het spelen. En dan word je zo een soort van bewust van wat je aan het doen bent tijdens het spelen. Ja. En dat is nooit echt een goed teken.
Nee, dat is een gevaar ook wel, ja.
Ja. Je moet gewoon een soort van die knop om kunnen zetten en gewoon zonder na te denken gewoon lekker gaan, zeg maar. Dan, dat is het lekkerst. Maar dat is bij zo'n show, ik vond dat wel moeilijk.
Ja.
Vooral die eerste, dat je dan gewoon tijdens het spelen zoiets zegt van, wow, oké, nu moet, dit is het moment of zo. Nu wil je gewoon echt goed presteren, zeg maar. Dat is een soort van, ja, een soort van wedstrijd of zo voelt het dan. Ja, en dan
is een half uur ook zo om.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, voor mij, want ik had vooral inderdaad naar de voordat het begon, om te zeggen, was ik heel zenuwachtig. Maar ik had, als ik zo over terugdenk, had ik wel echt dat ik dacht van, oké, ja, het is eigenlijk gewoon
een show
of zo. Ah. Ja, wel heel vet, maar het ging wel gewoon, het ging gewoon goed. Of zo, weet je?
Ja,
ik had
zeker.
Niet echt het idee van, oh, we moeten, het ging gewoon goed.
Laat hebben
het
was drie, dan, ja. drie avonden gewoon goed
ja,
gespeeld.
Ja,
ja. Vond ik ook, ja.
Ja, tof. Ja, en Jesper, jij vertelde over jullie Pinkpop show destijds. Ook een grote show. Dat je daar speciaal een nieuw matje voor aangeschaft had. daar had je niet zulke goede ervaring mee. Heb je nog gekke dingen gedaan voor deze Ziggo Dome shows?
Nee, dit keer heb ik niks geks gedaan. Nee.
Dat zeiden we volgens mij nog tijdens de repetitie.
Ja, ja.
Dat het heel dom is om dan ineens wat nieuws te proberen bij zo'n show.
Ja, inderdaad, ja. Ja, mensen kunnen die aflevering terugluisteren inderdaad. Maar op die Pinkpop show ik inderdaad een nieuw snaremmatje. Want die man, ik was bij die winkel en die man zei... Ja, dit moet je echt, dit gaat nooit los, weet je wel. En zeg ik, nou ja, oké, is goed. Als jij het zegt, geloof ik jou wel. Dat was een man van de drumwinkel, weet je wel. Dus die, maar ja, schoot dat snaremmatje los op Pinkpop. Godverdomme, joh.
Ja, sorry dus dat ik nu die wond weer open ga. Nee.
Dus dit keer heb ik gewoon... Ik heb ervoor gezorgd dat alles gewoon goed in orde was. Maar geen gekke nieuwe dingen uitgeprobeerd, nee.
Nou, tof. En hebben jullie ook daarna misschien bij de merch in Ziggo Dome... zijn er nog veel mensen echt op jullie afgekomen? Wil je het idee hebben van... Goh, die support show speel je toch ook om de Kensington fans... Ja, te bereiken, te overtuigen van... Hey, hier staan wij, P-shifters. Luister ook naar ons. Koop shirts, koop platen. Maar hebben jullie het idee... Hebben veel reacties op gekregen?
Viel nog best wel tegen eigenlijk. Hè?
Ja.
Soort van, ja, die mensen komen gewoon om afscheid te nemen van Kensington. En zo'n supportband, ja, dat is dan leuk, denk ik.
Ja.
Volgens mij, het ging er wel in, zeg maar. Maar het is niet dat je daarna dan vet veel merch verkoopt of zo, nee.
Sterker nog, ik denk als je zo'n... Vergelijk met vroeger, dan deden we wel eens een support van een band in de Melkweg of zo. Een grote zaal Melkweg. dan verkocht je veel meer.
Ja. Dan, is dat dan toch persoonlijker misschien? Een kleinere zaal ten opzichte van Ziggo Dome?
Dat denk ik.
Ja.
En het is natuurlijk inderdaad een hele speciale moment omdat ze afscheid nemen. En ik denk ook... dat het een ander publiek is die naar een Ziggo Dome show gaat... dan naar een kleinere zaal.
Ja, precies. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
Dat, ja, mensen die echt vaak naar concerten gaan... die gaan bij wijze van 10 keer naar een zaal als 013, Melkweg, Vera, zoiets. En mensen die dan naar een Ziggo Dome show gaan, dat is heel veel geld. En die gaan misschien 1 of 2 keer per jaar naar zo'n show, weet je wel. Ik denk dat wel... ook wel een beetje meespeelt.
Ja, precies. Denk het ook.
Nee, interessant, ja. Eigenlijk zelf nog nooit zo over nagedacht. Maar er zit zeker... ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ja, interessant. Eigenlijk om dan jullie jaar door te pakken. Want die Ziggo Dome shows, dat was fantastisch. Dat een goede ervaring in ieder geval om mee te pakken. Toen zijn jullie 2022 af gaan sluiten. Weer ook een hele toffe thuiswedstrijd, zou je kunnen zeggen, in Hedon.
Ja.
En van daaruit kwam dan soort van de aankondiging, er komt iets speciaals aan.
Ja.
En toen was Andrew Stockdale was op vakantie, begreep ik, in Europa.
Ja, klopt.
En die had zin om te spelen. En daar rolde dan begin 23 ineens een show uit.
Ja.
Waarin jullie aangekondigd werden als de backing band, of eigenlijk als Wolfmother.
Ja.
Echt als complete band. Kwamen jullie bij hem in Paradiso. Stond hij ineens eerst in de oefenruimte en vervolgens in Paradiso. Ja, het klinkt als buitenstaander, als een sprookje, zou ik kunnen zeggen. Ja. Fantastisch verhaal.
Ja.
Ja, kunnen jullie ons eens meenemen in, pak hem maar op wie wil, maar hoe dat gelopen is? Achter de schermen hebben we daar natuurlijk niks van meegekregen. Maar hoe is dit gebeurd nadat jullie in 2017 support hadden gespeeld en nu ineens dit?
Ja. Zou ik het beginnen dat jij hem afmaakt?
Ja,
op het begin was ik er nog bij.
Ja.
Het is eigenlijk inderdaad, we hebben 5 keer ongeveer volgens mij een support gespeeld voor Wolfmother. En dat beviel ook wel altijd gewoon goed.
Mm-hmm.
En dat was altijd wel gezellig. En toen was hij inderdaad, eind december. Toen kregen wij ineens een appje via Instagram gewoon van, hey guys, dat hij was op vakantie met zijn familie. En hij had zin om met kerstavond in eerste instantie een show te spelen in Parijs. En of wij mee wilden doen. Maar dat was 2 dagen daarvoor. Dus wij reageerden van, dat is over 2 dagen. Is goed. Welke setlist dan? En toen kregen we ook gelijk een setlist met 18 nummers. En toen wij zo, dus wij echt elkaar allemaal opgeweld van, what the fuck? Moet je kijken, we moeten nu als gek die 18 nummers in gaan studeren. Dus dat zijn we eigenlijk gelijk gaan doen. En toen was het een beetje vaag, want We vroegen gewoon om een paar details van, joh, waar spelen we dan en waar slapen we, weet ik veel, dat soort dingen. En,
belangrijke details.
Ja, belangrijke details, ja. Maar toen was het in elk geval van, ja, we zei hij van, ja, ik krijg nog geen gehoor van mijn boeken. En dat duurde eigenlijk, ja, op een gegeven moment was kerstavond al geweest. En toen antwoordde ineens van, ja, mijn boeker is op vakantie, die reageren niet, maar we kunnen ook een show in Paradiso Tolhuis Tuin doen. 2 weken later was dat.
Ja.
En toen werd die show eigenlijk geboekt. En die was echt binnen een paar uur of zo was die uitverkocht. En toen zei hij van, we're moving to the big hall.
Ja.
Dus toen gingen we naar Paradiso Grote Zaal. Dus toen dachten we van, oké, vet. Maar we hadden nog steeds niet gerepeteerd met hem. Dus nog steeds
ook een droom voor jullie nog, om een Paradiso te spelen ook, toch?
Ja, zeker. Nou ja, en toen hebben we gerepeteerd in Amsterdam.
Ja.
En dat was echt zo van, we wilden het eerste nummer beginnen. En toen zei hij, wait guys, I'm going to ask someone if someone can film this.
Ja.
Oké. Nou, toen kwam er zo'n gast met een telefoon zo. En wij dachten van, what the fuck? We hebben nog niet eens gespeeld. Laten we eerst gewoon even spelen. Maar nou, in ieder geval, het eerste nummer werd gefilmd. Dimension, toch? En toen 1, 2, 3, 4. En dan gingen we.
Ja.
Het ging eigenlijk heel goed. En toen liet hij eigenlijk tijdens de repetitie al een keer vallen. Zo van, ja, ik ga de langste tour doen die we ooit gedaan hebben in Europa en dit en dat. En toen op een gegeven moment vroeg hij een beetje vaag van, ja, jullie kunnen toch ook gewoon mee? Want dit gaat toch gewoon goed, een beetje zo. Ja, toen begon het eigenlijk een beetje. Ja,
ja precies. Toen hebben we daarna nog 1 keer gerepeteerd. En toen was die show in Paradiso, volgens mij, wat was het, 15 januari of zo, volgens mij.
Ja, ik weet
zoiets.
Het.
Maar dat was in ieder geval, voelde ook wel als een soort van test of zo. Dat hij even wilde checken van, hey, kunnen jullie dit?
Kunnen die gasten
dat? Ja, kunnen jullie zo'n showtje rocken? En dan dat was, het ging supergoed. Het was echt wel een bizarre avond eigenlijk. Als je daar zo over terugdenkt. Echt een beetje, surreëel eigenlijk wel.
Ja, het publiek ook was echt niet normaal.
Ja.
Ik zei ook van, want het was dat toen we afgingen, dat ging zo knijterhard. Dat, ze schreeuwden, laat me zeggen, dat was echt.
Was wel echt te gek, ja. En toen was het eigenlijk soort van, toen ging hij weer terug naar Australië volgens mij, hè?
Ja.
Want hij was dus inderdaad gewoon op vakantie. En toen kregen wij een maand later of zo van de mail van, hey, willen jullie de Europa Tour meespelen? En toen dachten we, ja, dat willen we wel. Dat is goed.
Yeah. Let's go.
En toen begon dat in juni, juli, augustus. Hebben we 40 shows gespeeld. Of 38 of zo. Ja.
Ja.
Flinke rit.
Ja, en ook door heel Europa. Grote shows, grote festivals, zalen, eigenlijk alles door elkaar. En ja, dat moet je voorbereiden. Daar moet je je zomer vrij voor maken. Ja daar gaat dan misschien ook gewoon een tijd lang, een maand of drie, een heel ander leven beginnen, kan ik me zo voorstellen. Live on the road en nog steeds heen en weer vanuit Nederland. Mm-hmm. Goed om denk ik ook te vernoemen is dat hier... Nou Jesper, je noemde het al even in het begin. Seb, voor jou is dit jaar natuurlijk ook op persoonlijk vlak heel mooi en anders verlopen dan anders. Met de geboorte van Ted. Hè?
Ja.
Ja, gefeliciteerd daar ook nog mee. Maar dat,
dank je wel.
En dat is natuurlijk ook iets waar... Ja, daar gaat de hele wereld voor opzij. En Jesper en Paul, jullie gingen mee met Wolfmother. Mm-hmm. Hoe is dat in die voorbereiding gegaan? Is er los van die mail... Het was niet zo, denk ik, dat je op een bepaald moment van nou, in het mailtje stond dan en dan moeten jullie daar zijn en we zien elkaar. Daar gaat denk ik ook nog een traject aan vooraf, Jesper.
Ja, zeker. Daar gaat wel veel gemail en gedoe aan vooraf, inderdaad. En dat is ook al best wel spannend of zo. Want je wil dat toch, je wil dat netjes doen en je wil het voor jezelf ook duidelijk hebben allemaal. En het was allemaal, kijk, voor ons was het dan... Heel spannend, weet je, want je gaat ineens met zo'n grote band mee op tour. Maar ja, voor de andere kant is het veel minder spannend.
Ja.
Voor zo'n Andrew en voor dat management is het gewoon een Europa-tour voor de 20ste keer of zo. Dus dat merkte je wel echt heel erg.
Ja.
Dat het gewoon... je merkte niet echt heel veel... empathie daarin. Je snapt wat ik bedoel. Zo van, het was voor hun... Het voelde ook zo'n beetje van... Oh ja, maar ja, het is toch gewoon een tour of zo.
Ja.
Routinewerk.
Ja, precies. Ja. En wij spelen ook al lang en veel. Maar dit is toch gewoon een ander level, zeg maar. Dus dat was al wel meteen best wel spannend of zo, vond ik. Dat die voorbereiding en heb je toch wel van... Ja, gewoon, waar ga je aan beginnen, weet je wel? Dus, en het was, kwam allemaal pas redelijk laat op gang of zo. Dus dat was ook wel apart of zo.
Ja.
Misschien is dat ook iets Nederlands of zo, om dingen tot in de puntjes uit te zoeken en te weten hoe je ergens naartoe gaat en waar je slaapt en ik wil dat soort praktische zaken.
Ja, ik denk ook, ik denk ook wel dat als je bekijkt naar Wolfmother en andere, hij heeft heel weinig, hij heeft gewoon geen crew.
Geen crew, nee. Nee, we hebben dat gewoon echt met z'n vieren gedaan. Dus we hebben dus Andrew, Paul en ik. En Bjorn, onze geluidstechnicus, was ook mee. Dus eigenlijk met z'n vieren. We hebben alles eigenlijk met z'n vieren gewoon gedaan. En dan huurden we af en toe backline of we reden met onze eigen bus. En dus dat is al wel dat je eigenlijk... Van tevoren zou je denken, oh, Wolfmother. Echt best wel grote Australische rockband. Die zouden vast met een, weet ik veel, een nightliner met een bus met allemaal backline en zo. Maar echt alles behalve dat, ja.
Ja, maar het komt natuurlijk ook wel, denk... Want het zou een stuk voordeliger zijn, denk ik, voor hun ook als ze een nightliner hadden. Maar dat tourschema was gewoon... Het was niet eens te doen met een nightliner, want...
Nee.
Soms was het Finland en dan de volgende dag volgens mij Spanje. Portugal of Spanje, weet je. Ja, dat ga je niet redden.
Nee. Nou, dat was ook echt heel veel heen en weer vliegen. En steeds blokjes van 2, 3, 4 shows volgens mij. Hè,
klopt. Weekend.
En dan zaten jullie weer even thuis. En dat was in de stories op Instagram allemaal wel goed te volgen. maar ja, inderdaad 38 shows door zo'n zomer heen.
Ja.
In een ritme van die blokjes van zomerfestivals naar clubs in Duitsland, Nederland. Hoe was het om in dat ritme te zitten? Om daarin ondergedompeld te worden eigenlijk. En kom je dan ook nog wel tussendoor aan andere dingen toe? Of leef je dan ook echt even het leven on the bandwagon, life on the road, zeg maar dat idee?
Ja, je leeft wel echt zo'n leven, ja. En het was dus inderdaad 3 maanden en dan iedere week 3 tot 4 shows. Soms, en dat beetje dat verschilde, soms 2, soms 5. Weet je wel, dat verschilde een beetje. En dan was je dus steeds wel tussendoor, kwam je weer heel eventjes thuis. Wat wel toch wel fijn is of zo. Dan voelt het toch als gewoon van, oké, dit weekend 3, 4 shows. Daarna weer even een dagje thuis of zo. Even uit eten met een vriendin of zo, weet je wel. En eventjes bijtanken weer. En maar nee, dat voor 3 maanden best wel... Ja. Best wel intens of zo. En dan ook omdat het spannend is natuurlijk. Dat brengt ook wel veel stress met zich mee. Veel spanning. Dus dat maakt het ook wel wat soort van... hoe zeg je dat? Wat indrukwekkender voor jezelf, zeg maar. Ja.
Ja. Ja, en als je dan zo op pad bent, hè, met Andrew, toch ja, gewoon een wereldster, grote mm-hmm. ster. Nu reist hij weer door Amerika met dan een andere band.
Ja,
als je met zo iemand op pad bent, wat natuurlijk ja, misschien een beetje gek klinkt, dat je zegt van eigenlijk was het jullie met hem. En verder daaromheen niet zo heel veel.
Nee.
Maar hoe is het om op die manier met hem, met zo'n grote ster, te werken? Ben je dan continu, sta je dan ook aan om te leren van hem? Ben je alles in je omgeving van die grote festivals, internationaal, die shows, alles te ervaren, mee te maken en ook ja, mee te nemen in paceshifters ervaring. Mm-hmm. Hoe ga je erin? Of ben je het gewoon vooral aan het beleven?
Ja, ik denk vooral dat laatste eigenlijk. Ben het gewoon vooral aan het beleven en vooral aan het focussen op die shows. Dat je het gewoon goed, dat je gewoon lekker speelt. En natuurlijk die... persoonlijke band is ook heel belangrijk. Als je samen in een band speelt, is het belangrijk dat dat een beetje goed, dat dat een beetje oké ligt. Zodat je wel een soort van een klik hebt, zeg maar. En die klik was er wel. Op het podium ook wel. Dus het was wel lekker. Konden we wel gewoon lekker met hem spelen. En je merkt dan wel echt dat je stappen maakt, zeg maar. En daarnaast, ja, het is gewoon. Je reist met z'n als groep ergens naartoe en je maakt een praatje en zo. Maar verder is het niet super echt dat je ineens een super hechte vriendschap is ontstaan of zo. Nee, dat niet per se. Gewoon prima, zeg maar. Maar niet echt dat we elkaar nu wekelijks bellen of zo.
Nee. Ja, wel heel interessant hoe je dat dan meemaakt. Hoe je dan op zo'n reis, zo'n avontuur gaat. En ja, al die shows in Europa. Heb je daar nu ook ervaringen op gedaan waarvan je zegt van, goh, ja, dit publiek daar, dat publiek daar. Als je dan ineens Wolfmother bent eigenlijk, mm-hmm. Ja, merk je dan ook dat je anders benaderd wordt ook door het publiek? Of dat je, ja, is het toch vooral Andrew en jullie erbij ook naar zo'n publiek toe die toch behoorlijk losgaan op het Wolfmother materiaal?
Mm-hmm. Ja, het is wel. Andrew is echt de frontman. Hij is het gezicht van die band. Dus dat. Ik vond dat wel relaxed, eigenlijk. Ik kon gewoon drummen en achteraf kwam er wel eens iemand naar me toe. Zo, hey, vet. Of, wow, jij speelde net toch? Vet, joh. Weet je wel dat?
Ja.
Dat is leuk, maar.
Maar meer als onderdeel van Wolfmother? Of heb je meer de. Ja, zo even kort door de bocht, de sessie guy gevoeld?
Ik heb me meer de sessie guy gevoeld, ja. En dat zo heb ik het ook een beetje proberen te benaderen wel of zo. Ik had van tevoren niet meteen zo gedacht van, oh ja, nu zit ik echt in Wolfmother of zo. Want als je naar de geschiedenis van die band kijkt, hij speelt heel vaak met heel veel verschillende bezettingen. Dus hij is Wolfmother. En de band die erachter speelt is, dat wisselt nogal. Dus...
Maar ja. De eerste bezetting was wel echt het vetste.
Ja.
De vetste Wolfmother ooit.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vond wel toen wij supporten. Ik die allereerste show die ik van Wolfmother toen heb gezien op Pinkpop. Die is me fucking goed bijgebleven. Dat vond ik zo vet, die energie. En ik merkte wel al die andere shows die ik daarna heb gezien met andere bands. Mm-hmm. Die hadden nooit meer die energie. Nee. Dat was. Je merkte gewoon, toen waren ze echt zo'n band die er echt heel veel... die echt net begonnen, heel veel plezier in hadden.
Ja, ja. Dus, ja, ja, je merkt inderdaad. Dat wel. Ja, ja, die, zo'n band, ja, hoe lang bestaan ze al? Ik voel bijna 20 jaar. Dus ja, je merkt wel.
En je merkt
een beetje. Gewoon... Ja, er zit geen stijgende lijn meer in die band, zeg maar.
Als je en Joker en de Thief speelt of Woman of zo, dat zijn de nummers die iedereen kent.
Eerste album, ja.
Ja, gewoon de eerste EP eigenlijk nog, ja.
Ja.
Klopt.
Dat was wel, vond ik wel heel leuk. Daar heb ik best veel met hem over gepraat. Over hoe dat toen ging in die tijd. Toen ze die EP... was eerst nog een EP met Woman...
Dimension,
Joker and the Thief. Wat stond er?
Apple Tree. Ja.
En dat er toen gewoon echt in één keer gewoon was ontploft. Dus hij zei, was echt van de een op de andere dag was ik ineens gewoon super...
Rockstar.
Super bekend, ja. Gewoon een rockster eigenlijk. Dat vond ik wel echt heel intrigerend, ja. Om met hem daarover te praten. Gewoon wel interessant, ja. Hoe hij dat ook dan heeft... hoe hij dat heeft beleefd.
Ja.
Ja. En daar is hij dan wel gewoon heel open over. Ja. En hij vindt het ook gewoon leuk om over zichzelf te praten. Ik heb wel het idee.
Ja. Ja, en het is, maar het is ook gewoon bizar als je dan bedenkt, dat was, weet ik veel, 2005 of zo, toch? Die EP. Dat je dan zo lang eigenlijk, ik bedoel, die tweede plaats ook volgens mij best wel goed ontvangen. Maar daarna, je merkte wel gewoon, als je dat een beetje volgt, dat het wat minder, het heeft nooit meer diezelfde impact gehad als die eerste plaat. Wat ook heel moeilijk is natuurlijk. Maar dan... Vind ik altijd wel bizar. Dat hebben heel veel echt grote bands. Hoe lang je dan daarop kan doorgaan, laat me zeggen. Hoe lang je nog steeds vet grote festivals kan spelen met die nummers. Mm-hmm. Toch?
Dat is bizar.
Dat is echt bizar, ja.
Nou ja, als je bedenkt, deze tour, daar stond verder geen nieuw album achter of iets natuurlijk. Het is gewoon een enorme Europese tour en nu een Amerikaanse tour erachteraan. Zonder iets nieuws. Ja. Maar dat kan dus als Wolfmother. Ja,
ja zeker. Ja, ja, dat is echt sick, ja. Bij ons is het inderdaad van... dan wil je een clubtour doen. Ja, dan hebben jullie al een album af, weet je wel. Ja, dan moet je eerst een album maken.
Ja. En dan kun je er echt achter zitten, ja.
Dan kan je weer een rondje doen in Nederland.
Ja.
En die is snel voorbij.
Ja, daar komen we dadelijk straks aan op. Ja, de afsluiting van het Wolfmother-avontuur dan misschien. Het was een groot avontuur. Het was een tof avontuur. Ook omdat vanaf de zijlijn... op de bank hier in Nederland in de Instagram stories te volgen overigens. Dat was heel tof. Maar ja, Seb, jij hebt het ook vanaf de zijlijn gevolgd. Je hebt die beginshow, Paradiso heb je meegedaan. En volgens mij, als ik het goed heb gezien, augustus, het laatste weekend, het laatste rondje, heb je nog meegedaan, was je erbij?
Ja.
Hoe is dat voor jou geweest, die zomer zo?
Ja, dat was wel... Ik helemaal in het begin, toen dacht ik, let's go, dat gaan we doen. Maar... toen op een gegeven moment, toen had ik wel zoiets van... toen ging ik een beetje alles op een rij zetten. Dacht je, kerel, dit kan gewoon echt niet. Want ik had mijn vriendin was zwanger en die zou... eind juli was ze uitgerekend. We hadden net de verbouwplannen die daarvoor moesten gebeuren. Waarbij ik ook nog eigenlijk wel achteraf gezien heel veel zelf heb moeten doen. En ik had nog een pop-up restaurant wat in de zomer altijd plaatsvond. En ik opende nog een restaurant, een vast restaurant. Dus ik,
je had wel dingen te doen, ja.
Ja, toen dacht ik van, ja gast, dit kan echt niet. En toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd, ja, ik ga niet mee. En aan de ene kant voelde het best wel kut. Dat ik dacht van, ja, dit is eigenlijk... Waar je hele leven eigenlijk naartoe hebt gewerkt. Weet je wel, zo'n... zo'n levensstijl of zo, weet je.
Zo'n dat
is
kans, ja.
Het ultieme doel is dat eigenlijk, toch? Dat je door te spelen gewoon je geld verdient... en eigenlijk niks anders ernaast hoeft te doen. Geen ander baantje. En dat was wel heel kut. Maar tegelijkertijd was het ook van, ja, ik had... Ja, ik werd vader inderdaad, wat natuurlijk heel mooi is. En gewoon, ik vond het ook gewoon wel vet dat het kon wel doorgaan, laat me zeggen. Ik was er niet bij, maar de band had wel, het kon wel doorgaan. Dus dat vond ik wel heel fijn dat dat zo was. En ik heb een beetje inderdaad nog dat laatste weekend. En het eerste weekend zou ik eigenlijk meegaan.
Ja.
Dus ik heb er nog wel een beetje van...
Kunnen proeven.
Kunnen proeven, inderdaad, ja.
Ja.
Dus nee, het was echt heel vet. Ja. Ja,
dat vond ik ook echt superleuk, ja. Dus ja, dat laatste weekend
mee. Die was. Eerste show, dat was trouwens wel echt... Holy shit, ja. Want dat was wel een verhaal.
Wat want, dan?
ik kan best gewoon helemaal vertellen.
Ja, ja.
Ik kwam aan en ik had eigenlijk niet zo heel veel gerepeteerd. Want ik dacht van, dat komt wel goed. Maar ik merkte wel een paar dagen van tevoren, dacht ik, ik ga wel even alles goed doorspelen. Mm-hmm. Dus alles een beetje goed doorgespeeld. En wij komen aan bij die show en het was echt... Ja, kwartier voor die tijd zei ik nog van, waar blijft Andrew, weet je? Ik vroeg zo, is dat vaker? Ik zei, ja, hij komt vaak wel, maar dit is wel erg laat of zo. Nou, en uiteindelijk was het echt iets van 4 minuten voordat we begonnen, kwam hij aan. En toen feliciteerde hij me zo van, hey, gefeliciteerd met je zoon, dit en dat. En toen merkte ik al een beetje dat hij een paar biertjes op had. En wij komen op en hij heeft denk ik 2 nummers gitaar gespeeld. En voordat bij White Unicorn was volgens mij, liep hij zo naar me toe. You got it right. En toen flikkerde hij zo zijn gitaar naar achter. En ik zoiets van, wat? Dus toen moest ik ineens die hele set in mijn fucking eentje op gitaar doen. En hij ging alleen maar zingen. En ik weet nog wel dat ik voor de show met Björn, onze geluidsman, die had ik zo over, want zijn gitaar sound was best wel wat scheller, laat me zeggen. Toen had ik besloten om alleen mijn Orange te pakken, want die klinkt wat wollig en dat matcht wat beter samen. Maar dus toen had ik mijn Orange versterken en toen moest ik ineens die hele show in mijn eentje doen. En dat is best wel een andere sound dan.
Dus en je had wat andere partijen ook.
En ik had wat andere partijen, ja. Dus, en ik moest ineens al die solootjes doen en zo. Allemaal dingen die ik eigenlijk, waar ik niet echt in mijn voorbereiding op had gelet. Dus dat was wel even dat ik tijdens de show dacht, kut, weet je wel. Ja. Ik hoop niet dat het nat gaat. Maar
het ging wel goed.
Het ging wel goed, het ging heel goed eigenlijk. Dus dat was, achteraf was het heel vet. Maar tijdens de show had ik wel een paar mensen, ik moet wel even goed opletten, weet je wel, wat ik... doe.
Maar ter plekke schakelen gewoon van partijtjes naar ineens lead.
Ja, en ook gewoon was echt een fucking groot festival. Ja. Dus was wel even voordat je dacht, alright, even spannend. Ja. Maar daarna was het echt zo van, nice, die zit erop. En toen
heb je er nog 3 gedaan, toch?
Ja.
Of twee.
2 volgens mij, want in totaal waren het er 3. Nee, het was heel leuk, ja, goede afsluiting.
Ja, precies. Ja. Het was echt een super, super dik avontuur. Waar je wel echt een soort van trots op terug kan kijken, eigenlijk. Ja. Denk van, wow, dat hebben we toch maar wel even geflikt, weet je wel. Ja.
Ja, nee, toch. Ja, als je het zo kan zeggen, dan Nederlands trots, zeg maar, in Europa. Om als de backingband van Wolfmother deze zomer rond te gaan.
Ja.
En om dat dan door te trekken naar... jullie zijn natuurlijk nog altijd paceshifters. En daar zit heel veel moois nieuws aan te komen. Maar wat moet dit nu doen? Of welke ervaringen hebben? Het zijn hele grote vragen natuurlijk, die ik dan eventjes jullie kant op gooi. Maar op de langere termijn, korte termijn misschien ook wel, wat moet dit avontuur voor jullie doen? Wat neem je eruit mee als spaceshift? Dus je zegt van, Europese tours, dat is wat wij nu ook gaan doen. Of zijn er andere ervaringen misschien in rond een show wat je doet? Of het opzetten van zo'n tour? Noem het, wat neem je mee?
Nou, ik denk wat een mooi voorbeeld is, die boeken.
Ja.
De boeken van Wolfmother, daar raak je ook wel mee aan het praten. Ja. Die gaat ons nu boeken dan ook in Europa. Dus dat
te gek.
Dus dat eigenlijk al een resultaat wat gelijk behaald is, laat maar zeggen. Ja. En wij hebben eigenlijk sinds het begin al een doel gehad. Wat we nog steeds als doel hebben is gewoon... inderdaad veel in Europa spelen voor zaaltjes van 300-400 man. En dat, daar zijn we, dat is nog steeds, zijn we nog steeds mee bezig, laten we zeggen. Ja, dus ik denk dat dat wel... hoe noem je dat? Eigenlijk is er niet zoveel veranderd, maar je hebt nu wel kunnen ervaren hoe dat voelt.
Hoe het is.
Ja, precies.
Ja. En is dat anders dan wat jullie hebben in het verleden natuurlijk ook al meerdere keren in de UK bijvoorbeeld ook gespeeld. Mm-hmm. Met dan in de bus overnacht op een verlaten parkeerplaats volgens mij. Dat, zijn dit dan andere verhalen ook voor de toekomst dat je dat anders zou doen? Of zeggen we nou ook dat zouden we gewoon wel weer doen?
Daar zou ik wel even wat langer over nadenken. Voordat ik echt weer... Kijk, ja, je wordt ook gewoon ouder. Mm-hmm. Nou, ja. Dus of je daar dan nog zin in hebt, zeg maar. Maar nee, je doet in principe nog wel heel veel om gewoon om vette shows te kunnen spelen. Je legt daar gewoon nog steeds gewoon heel veel voor opzij, zeg maar. En dat is dan ook wel wat comfort wat je daarvoor opzij schuift, zeg maar. Ja. Dus, nee, maar of ja, of het anders zouden doen, ik weet niet, ja.
Ik denk het niet. Je hebt niet echt veel keuze. Het is
niet echt de keuze om het anders te doen, inderdaad.
Tenzij je al wat meer bereikt hebt, dan kan je... Kijk, als je het echt heel... Als je een jaar zou heel ideaal zou moeten inplannen en alles kan, laat me zeggen, dan zeg je gewoon misschien... Oké, we gaan 3 weken door heel Europa. En we gaan dan pakken we 4 weken de tijd om nieuw werk te schrijven. En dan pakken we 4 weken de tijd om de studio in te gaan. Maar ik denk dat bij ons nog wel een beetje is in het buitenland. Je moet zoveel mogelijk aanpakken, toch? Mm-hmm. Je gaat nog niet echt keuze maken van... Nee, dat gaan we niet doen en dat wel. Nee. Kijk, in Nederland kan je dat wel doen. Maar ik denk dat in het buitenland nog toch nog wel veel... investeren is.
Ja.
En de vraag is inderdaad, wil je dan 3 maanden per jaar daar je tijd investeren en niks mee verdienen?
Ja, precies. Want wij werken er gewoon. Het is niet dat wij een inkomen halen uit de band. Dus je moet er daarnaast ook nog soort van, ook nog gewoon geld verdienen, zeg maar.
Ja, restaurants openen. En,
voor heel veel bands is dat volgens mij wel een ding.
Ja,
op een gegeven moment.
Ja, jij hebt genoeg bands gesproken, dus je weet hoe dat
Ja, hoe absoluut, dat
ja.
Er zijn er maar weinig in Nederland die echt gewoon echt rond kunnen komen van muziek maken.
Ja, en dan nog blijft het heel hard werken om het vast te houden ook nog eens, als je daar eenmaal bent.
Ja, dat ook. Ja.
Klopt, ja.
Nee, ja.
Ik weet niet wat ik heb, denk ik, heb geleerd. Of ja, was al wel altijd al duidelijk. Zo, ja, het is gewoon belangrijk dat het een... dat je het naar je zin hebt en dat het mooi is. En dat de vibe goed is. En als dat zo is, dan kun je echt best wel veel aan, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, of wat we hebben geleerd misschien. Je hebt gewoon 1 hit nodig. Dan kun je je leven indelen zoals je wilt.
Die ene, de eeuwige zoektocht naar die ene hit.
Ja, we zijn al jarenlang op zoek inderdaad. Ja. Maar misschien hebben we hem nu te pakken. Wie weet.
Ja, nou, het is wel een mooie brug naar het volgende blokje... waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Want... Ja, jullie die hebben die zomer achter je gelaten. Dat is een mooie ervaring. Dat hebben jullie op zak. Toen in oktober werd duidelijk dat jullie weer in Gent rondhingen. Mm-hmm. Dan hebben we het over de robotstudio's. Jullie waren met Pieter-Jan Koppejans aan de slag. En ja, als we de verhalen goed hebben begrepen... dan zit er toch wel weer een nieuw album aan te komen. Toch?
Ja, klopt. Ja. We hebben in... oktober was dat, hè? Ja, oktober. Oktober hebben we 2 weken in Gent gezeten. Bij de robotstudio's van Pieter-Jan Koppejans. Pieter-Jan is de man van Eefje de Visser. En ook muzikale partner eigenlijk. Hij heeft Bitterzoet gemaakt samen met Eefje. Sylvie Kreutsch heeft hij gedaan. Warhouse volgens mij ook. Dingen.
Yes.
Dacht ik. Zij zit een beetje in de alternatieve pophoek. En wij dachten dat wel een interessante match zou kunnen worden. En dat hadden we wel gelijk mee. Want het was toch gewoon wel grappig om niet per se met een rock producer te werken, maar iemand die toch een andere benadering heeft op de muziek. Hij zit veel meer op de, op de vibe en op de sfeer in plaats van op de hoekjes of op de punterige dingen. Het is veel meer een stretch of zo.
Ja.
Meer een soort van... Een liedje voelt meer als een soort van adem of zo. Ja. Nu, dat is een beetje zijn benadering. Dat vond ik wel heel cool.
Ja.
En super toffe gast ook. Gewoon een hele leuke man. Dus dat was... Ja, was wel leuk om met hem te werken.
Ja, en, heel anders inderdaad.
Ja.
Was het ook echt dat jullie 2021, Brand New Plan, hele andere tijd natuurlijk in lockdown nummer zoveel, dat je een album moest releasen. Dat was toen helaas het leven. Maar is het ook echt dat was eigenlijk al een stap die jullie toen zetten? Een beetje een andere richting zoeken. Mm-hmm. Hadden jullie daarna weer een nieuwe andere richting of uitdaging nodig of een andere manier van werken om nieuwe dingen uit jezelf boven te halen, Sepp? Of is het gewoon zo gelopen?
Nou, het is wel... We hebben best wel lange tijd een beetje geschreven. En we hebben heel vaak... Dan hebben we een nummer en daar zijn dan 20 versies van of zo. Weet je? Dan gaan we steeds weer aanpassen. Soms is dat best wel... Soms is het heel fijn om iemand erbij te hebben, even. Iemand buitenstaande die dan... kan zeggen van, oké, jongens, dit is heel vet en dit moet er meer in en haal dat eruit. Weet je, gewoon even frisse oren, daarna kan luisteren. En we hadden op een gegeven moment ook wel een beetje over van, ja, dan heb je het op een gegeven moment over, oké, welke producer gaan we dit keer kiezen, weet je. Dan zat het dan de grote vraag en waar ga je het opnemen. En toen hadden we allemaal wel eens iets van, ja, dat is misschien wel... een keer vet om niet een standaard rockproducer te kiezen, maar inderdaad iets meer alternatieve pop inderdaad producer te pakken om te kijken hoe dat is. En dat was wel grappig, want we hadden dus al duizenden versies en op een gegeven moment hadden we nog met Rob Peters, iemand uit Zwolle, ook nog aan nummers gezeten. En toen dachten we van, oké, nice. Nu is het echt af, weet je wel. Nu gaan we de studio in. Nou, en dan komt Pieter Jan van, jongens, dit nummer, we gaan heel wat anders doen.
Doe dit zo.
En dan denk je, oh, weer een ander ding. En soms is het wel zo van, je weet zelf gewoon niet meer van, oh man, wat is nou het vetst, weet je wel. En dat had ik ook wel, ik weet nog wel, die eerste week, toen kwamen we terug en toen had ik op een gegeven moment iets van, wow, ik moet echt even wennen aan deze kant die we nu opgaan. En want dan heb je thuis veel geluisterd natuurlijk. Maar ja, het duurde even, maar nu ben ik weer heel blij met de kant die we opgaan. En het is en blijft altijd een momentopname. En dat vind ik wel mooi eigenlijk aan een plaat opnemen. Het is wat we op dat moment doen, that's it.
Mm-hmm.
En we kunnen wel zeggen dat het weer een andere kant...
Ja.
Ja, je blijft natuurlijk zelf ook weer veel naar andere muziek luisteren. En je wordt ouder en noem het maar op, al die clichés. Maar dat is wel wat het is. Het is weer anders dan Brand New Plan. Mm-hmm. Ja. Want dat was volgens mij...
Het werkt echt gewoon door in wat je maakt, ja.
Ja, ja. Mm-hmm. Ja, en we moeten nog in januari gaan we de zang opnemen. En nog wat overdubs. En dan...
Dan is hij af.
Dan is hij af, ja.
Ja, en dan ergens in 2024 mogen we ons gaan verheugen.
Ja, precies.
Zeker, ja.
Te gek.
Ja,
ja en heel tof. Want jullie, er staat ook nog een hele grote mooie Paradiso-show voor jullie te wachten in december. Is er dan ook al een moment waarvan jullie zeggen van, nou, we hebben het al een beetje over setlists gehad, maar gaan er dan ook nieuwe tracks gespeeld worden? Dingen die je misschien ook wil proberen, wil laten rijpen of waar het publiek al kennis mee wil laten maken? Of is dat echt iets voor later?
Ja, we hebben het er natuurlijk wel over. En het is wat we nu een soort van hebben is denken van, ja, het is 15 jaar P-Shift. Dat is dus ook wel gewoon vet om beetje de geschiedenis van de band te laten horen, zeg maar. Dus niet per se heel veel nieuwe dingen te gaan spelen, maar meer gewoon zo van, dit hebben we ook gedaan 15 jaar geleden. En dit deden we 10 jaar geleden. Dat is dat je gewoon meer zo van laat zien van, ja, hier, ja, we staan al 15 jaar. Dan
Misschien dat we dan op het laatste één uur nummer spelen, maar nog niet te veel willen weggeven.
Ja. Als uitsmijten, ja.
Ja.
Maar komen er dan ook daadwerkelijk tracks van het eerste album ook weer voorbij? Volgens mij iets wat jullie niet zo heel vaak meer doen.
Ja.
Nee, dat inderdaad, ja. 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 Want we zitten nu al een beetje van op Instagram daarmee
te teasen
eigenlijk, een beetje te posten inderdaad. En vragen ook gewoon aan de mensen die ons al 15 jaar volgen van welk nummer wil jij nou live horen? En zo willen we die setlist een beetje gaan invullen. Dus in elk geval 2-3 nummers denk ik van elke plaat spelen. Dat zit er wel in. Ja.
Echt een avond het geschiedenisboek van Payshifters door.
Ja,
dat komt levend tot leven.
Precies, ja.
Te gek. Dat, nou ja, ik zou zeggen, iedereen zorg dat je erbij bent. En een avond om niet te vergeten, een avond om naar uit te kijken. En om 2023 dat bijzondere, bizarre, te gekke jaar af te sluiten. En met een hele mooie blik op een toekomst met een nieuw album. Er liggen mooie tijden in het verschiet volgens mij.
Zeker.
Ja, te gek dat we even zo bij konden praten. En ja, wat mij betreft gaan we nu de stap zetten naar de rubrieken.
Korte break. Ook in seizoen 3 van Bandpraat praat ik weer met een hele reeks toffe bands en artiesten. En daarnaast volgen er ook wat specials rond albums, tours en de popronde. Wil je Bandpraat steunen? Kijk dan op petjeaf.com/bandpraatpodcast en word fan, vriend van de show of member. In de toekomst mag je leuke extra's verwachten. Het helpt Bandpraat om nog meer afleveringen te maken en nog meer mensen te bereiken met al die mooie muzikale verhalen.
Er zijn er weer 2. We hebben vragen van luisteraars gekregen. Ik heb er 2 meegenomen die ik jullie graag voor wil leggen. En afsluitend zal hier met de ene dobbelsteen gegooid gaan worden voor het slotakkoord. De laatste vraag die ik jullie ga stellen ter afsluiting van deze mooie aflevering. Waarvoor ik jullie in ieder geval ook al wil danken voor jullie tijd en de verhalen die er tot nu toe al zijn. Het is een rijke episode in het geheel geworden.
Ja, jij bedankt.
Ja, laten we beginnen met de vragen van de luisteraars. De eerste is van Davids. Wat zijn jullie persoonlijke favoriete Payshifters songs? Dat past misschien ook wel in die 15 jaar. Maar ja. Sepp, laten we met jou beginnen. Wat is jouw persoonlijke favoriet?
Oh man.
Er ligt nogal een bak met tracks en songs te wachten. Dus ja, kies er eens eentje uit.
Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou, ik weet niet of het een persoonlijke favoriet is, maar ik had laatst toevallig, was ik een beetje weer wat oudere dingen aan luisteren, ook voor die setlist. En toen had ik bij Adore, toen dacht ik van, oh ja, dus, ik weet niet, die vond ik wel mooi klinken toen. Mm-hmm. Maar ja, ik zou dan die gewoon noemen. Ik vind dat een hele moeilijke... Moeilijke vraag. En ik denk dat het ook per dag verschilt. Ja.
Lastige vraag.
Ja.
Sluit jij je daaraan bij aan, Jesper, dat ik het een lastige vraag is? Of,
Ja, het is een moeilijke vraag. Ja, zeker. Omdat je gewoon... Ja,
ik vind wel dat jij een andere moet noemen.
Ja.
Dus, ik wil het niet zo makkelijk meer hebben.
Ja, omdat je er zo lang mee bezig bent altijd. Met die liedjes. En op een gegeven moment dan... Laat je het, of ja, als het heb ik altijd. Als het af is, dan laat je het gewoon los.
Klopt.
En dan speel je het live en dan kijk je er niemand naar om of zo. Ga je weer verder.
Ja.
Maar ik vind Crawling heel leuk geworden.
Ja.
Van Brand New Plan. Omdat die zo... die drums zijn echt energiek en dat. En dan die gitaren zitten... Daar hebben we zo die dubbel... Zit dat stuk... Aan één kant helemaal naar rechts gepent en zo vet hard.
Yeah.
Nee, dat vind ik een... En die vind ik ook leuk om live te spelen.
Ja, zeker.
Crawling, ja.
Hebben jullie vorig jaar volgens mij ook veel live gespeeld?
Ja, ja. Klopt, ja.
Je zat er eigenlijk altijd wat
altijd
tussen.
Altijd wel,
Het is ook een mooi kort nummertje die je er altijd wat tussen kan knallen.
Ja.
Ja. En is Adore daarin voor jou, Sepp, misschien eentje die je dan nu weer hebt herontdekt? Een beetje uit de oude doos?
Ja, die hebben echt heel lang niet live gespeeld. Ja, maar ik denk ook gewoon dat ik heel vaak... dat je dan als je dat doet, oh ja, dat nummer hadden we ook nog, weet je wel. Dat hebben we ook best wel vaak. Maar ik luister dus eigenlijk nooit meer die platen terug. Maar toevallig laatst voor die setlist. Maar ja, wat mij betreft spelen we die wel, ja.
Is dat dan ook het lot misschien van het zijn van een albumband zoals jullie zijn? Hè? Van album naar album werken. Jesper, we hebben het daar 2 jaar geleden ook over gehad. Van dat jullie ja, toch echt wel een typische albumband zijn. En niet van single naar single leven. Mm-hmm. Maar dat je inderdaad dan een hoofdstuk afsluit en doorgaat naar de volgende. En dat je daarmee dus op den duur ook gewoon je eigen werk uit het verleden. In sommige gevallen, omdat er zoveel is aan individuele losse tracks uit het oog verliest soms.
Yeah. Ja, ik heb dat wel altijd heel erg. Dan, als het af is, dan is het af. En dan speel je het live en dan groeit het nog wel natuurlijk. Dan veranderen er nog wel eens wat dingen. Of je krijgt er een ander gevoel bij en dan ga je het net wat anders spelen.
Ja. Yeah.
Maar nee, ik heb wel altijd, als het is opgenomen, dan sluit het boek of zo voor mij. En dan is het weer met de ogen naar de toekomst, weer nieuwe muziek maken. Yeah. Heb ik altijd heel erg. Ik weet niet of dat... Per se goed of slecht is. Maar.
Nee, maar je hebt soms wel een nummer. Dat hadden wij echt wel bij Davis. Dat is dan, die staat op de tweede plaat. Die is. Ja, dat is echt. Live was dat altijd een beetje het hoogtepuntje van de show voor veel mensen.
Ja, die heeft zo'n tweede leven.
Ja, die heeft echt een tweede leven. Ja.
Ja.
En die is ook, als je die op de plaat zou luisteren, dat is een heel ander nummer. Ja.
Dus, maar live kan die toch ook rustig 10, 11 minuten duren, toch?
Ja, die duurt soms wel 15 minuten of zo, minuten. Ja. Dus dat is dan zo'n nummer die we heel lang live hebben gespeeld. Maar vaak is het inderdaad, je hebt een nieuw album en daarmee ga je op tour. En dan is het grootste deel van de show wel al die nieuwe songs. Ja. En dan speel je minder oude, ja.
Ja.
Ja. Tof. Nou ja, dus we hebben de vraag enorm uitgebreid
vraag.
Besproken. Moeilijke vraag, maar dank voor het insturen. We hebben ook nog een tweede, Jamie. Ja, het is een vooruitblik. Maar de vraag van Jamie is, wanneer gaan jullie weer een clubtour doen?
Volgend jaar. Is de bedoeling in ieder geval.
Dus, en daar zal het album wel een grote rol in spelen, vermoedelijk.
Ja precies. Ja, volgend jaar weer nieuwe muziek. En daar wordt ook weer... horen ook weer nieuwe shows bij, ja.
Ja.
Ja, wanneer
en is dat dan clubtour het rondje Nederland? Of hoort daar wat jullie betreft dan ook met Europese boeker een wat groter rondje bij?
Ja, daar doelen we wel op, ja. Ja.
Te gek, dus echt met het album op zak Europa veroveren.
Ja, precies.
Dat zou mooi zijn.
Tof. Nou ja, dat gaan we volgen. En ja, daar in ieder geval alvast heel veel succes en alle goeds gewenst uiteraard.
Dank je.
Ja, dan rest ons niets anders dan het slotakkoord. De dobbelsteen die hier over tafel zal gaan rollen. En waar dan de allerlaatste vraag die ik jullie collectief ga stellen letterlijk uit komt rollen. 1 tot en met 6. Ik ga gooien. Ja, ik gooi 1. Ik kan het hebben ging ook even aan de camera laten zien. De luisteraar krijgt er natuurlijk niks van mee. Maar het was hier best spectaculair om dat mee te maken. Ja, bij 1 staat voor jullie collectief dan. En jullie hebben er veel gespeeld. En dus nu ook weer een zomer vol ervaring. En nog heel veel zit eraan te komen. Maar wanneer is voor jullie... En dat kan misschien, Seb, voor jou anders zijn dan voor jou, Jesper. Maar wanneer is voor jullie een show geslaagd? In de categorie moeilijke vragen.
Ja. Ik denk, bij mij is een show geslaagd als je lekker hebt gespeeld en zelf ook het gevoel hebt dat het goed ging. En dat je van huis weggaat en je komt weer terug en je kan er terugkijken op gewoon een gezellige avond. Gewoon met vrienden een show spelen. Dan is het voor mij geslaagd, denk ik. Ik ben daar best wel een soort van egoïstisch in, denk ik. Van ja, doe het uiteindelijk toch gewoon omdat je het zelf... Een soort van voor jezelf, ja, het is gewoon leuk. Ja, dat is mijn antwoord, denk ik.
Ja, nee. Ja, daar sluit ik me sowieso wel bij aan.
Ik heb niet zoiets van, het is pas geslaagd als we 20 cd's hebben verkocht of zoiets.
Nee. Het is echt de speelervaring en de ervaring van een avond die het maakt.
Ik denk het wel, ja. Ja,
ja ik denk dat bij mij wel het publiek speelt wel vaak een grote rol. Ook, weet je, je krijgt Ik ga altijd voor mijn gevoel lekkerder spelen als je gewoon merkt dat...
Dat mensen het vet vinden.
Ja, dat mensen het vet vinden.
Nee, zeker.
En dat hoeft niet per se zijn dat er een ontzettend grote pit aan de gang is. Maar je merkt het gewoon aan de mensen of ze het vet vinden. En als iedereen een beetje gewoon staat mee te genieten en je ziet wat mensen meezingen en zo, dan...
Dat maakt wel een vette show. Ja.
En gewoon... Het kan ook gewoon zijn dat er iets vets gebeurt of zo.
Ja.
Dat heb je ook wel eens. Dat je denkt, oh, dat was echt wel... Maar dat kan iets heel raar zijn. En ik kan van alles zijn. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je door je snare heen slaat... en dat dan heel vet is.
Een episch moment, ja.
Een episch moment. Ja. Nee, maar ik denk dat het publiek wel gewoon... als iedereen naar zijn zin heeft gehad... Dan heb je het zelf ook sneller naar je zin of zo.
Ja, dan heb je een soort van gedaan wat je moest doen.
Zo. En geluid is, vind ik altijd heel bepalend. Soms heb ik echt een show, dan was het publiek ging helemaal los. Maar dan had ik gewoon echt kut geluid op. En dan, dan zit je er gewoon, dan kom ik er nooit in. Dan denk ik, kutse, dan zit ik alleen maar te balen van ja, ik hoor dit niet. En dan een monitorman die niet per se goed oplet. Dan, dat je op een gegeven moment ook denkt van oké, laat maar, ik speel deze show wel gewoon zo.
Ja.
Dat heeft mij ook altijd wel een...
Het maakt dus wel je show, gewoon hoe je zelf in de show zit. En daar is geluid een groot onderdeel van.
Ja, ja.
Hoe je zelf de show ervaart en hoe je in de songs kan bewegen letterlijk. Maar,
ja, klopt. Je speelt veel fijner als je gewoon alles lekker hoort.
Ja.
Ja.
Is niet te onderschatten, dat effect.
Nee, zeker niet. Nee.
Ja, ik vind dit mooie sluitende antwoorden en afsluitende antwoorden voor deze aflevering die wat mij betreft episch geworden is. Ik vond een hele mooie reis in een jaar waar jullie ons nu in een notendop in een uurtje mee hebben willen nemen. Ja heel veel dank daarvoor Seb Jesper en met de groeten aan Paul natuurlijk die hier ook onderdeel van was en is.
Zeker.
Ja, heel veel dank daarvoor en alle goeds voor wat ik net al zei voor de toekomst. Nieuw album, nieuwe tours, nieuwe shows, nieuwe avonturen. Dank.
Ja, ja jij dankjewel. Bedankt. Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.
Yes.
Dank je voor het luisteren naar Bandpraat. Heb je tips of suggesties of wil je samenwerken met Bandpraat? Mail dan naar info@bandpraat.nl. Tot later.